HNW Nieuws.
Welkom bij de nieuwsitems van januari 2022. Leuk dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Linda Kowalski en samen met Marco Krukerink nemen we 6 nieuwsitems met jullie door. Hey Marco.
Hoi Lin.
Hoi, gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar. Alvast. Wij zijn er al.
Ja, wij zijn er al. Heel goed. Hey, zal ik beginnen met het eerste artikel?
Ja, fijn.
Levenslang semaglutide tegen overgewicht. In het geneesmiddelenbulletin verscheen onlangs een artikel over de gerandomiseerde step 1, 3 en 4 onderzoeken. Uit die onderzoeken blijkt dat semaglutide een gewichtsverlies van 10-15% oplevert ten opzichte van placebo bij personen met overgewicht of obesitas zonder diabetes type 2. Voor het behoud van het bereikte gewichtsverlies verwacht het bulletin echter dat het prijzige semaglutide dan levenslang gebruikt moet worden. En ook om andere redenen lijkt het nog te vroeg om semaglutide voor te schrijven bij serieus overgewicht.
Een paar studies bij elkaar. Dus semaglutide is een GLP-agonist. Die is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type 2. Die is er bij ons inmiddels in de standaarden ook ingefietst. Ja. Maar ja, het kan natuurlijk nog veel meer. Dus in de Verenigde Staten is het ook geregistreerd als behandeling van de obesitas. Daar hebben ze 3 randomized onderzoeken gedaan. Die noemen ze dan step 1, 3 en 4. En waar step 2 is gebleven, weet ik dan niet zo goed. En waarbij ze naast leefstijlinterventies wekelijkse injecties van semaglutide gebruikten. En dat hebben ze in step 1 vergeleken met placebo in een groep van 1961 personen. In step 3 semaglutide tegenover placebo met gedragstherapie. En daarnaast hebben ze in step 4 semaglutide 48 weken gecontinueerd tegenover placebo. Ze hebben gekeken naar 68 weken wat nou het verschil was tussen die verschillende groepen. Dan blijkt dat in step 1, dus dat is semaglutide tegenover placebo, met semaglutide je ongeveer 13 kilo meer kwijt was. In semaglutide tegenover placebo plus een gedragstherapie was het verschil 10,6 kilo. En in,
dat is minder, ja.
Ja, nou ja, je hebt ook meer gedaan, hè? Je hebt ook de gedragstherapie erbij gedaan. Dus je hebt niet alleen placebo gedaan. Dus nou, dat vond ik wel logisch. En step 4, dus dan hebben ze de semaglutide 48 weken gecontinueerd. Tegenover placebo zag je 13 kilo verlies. Alle drie die step-onderzoeken die laten een duidelijke afvlakking zien van het gewichtsverlies als de behandeling langer dan 1,5 jaar duurt. Daarna is de data wat onduidelijk, want in step 1 en 3, dus placebo en placebo met gedragstherapie, is er na 75 weken gewoon niet meer gerapporteerd. En is in step 4 is dat wel gerapporteerd en blijkt dat er wel weer een gewichtstoename is. Dus dat zijn de mensen die 48 weken hebben gekregen en daarna zijn gestopt. Dus als je het ermee stopt, komt het weer terug. En dat is ook eigenlijk een belangrijkste conclusie. Je moet het wel blijven geven. Het geneesmiddelenbulletin is altijd crisis en dat zeggen ze hier ook eigenlijk ook wel. Want het is wel mooi om wat gewicht te verliezen, maar wat het nou voor gezondheidswinst behaalt, dat is nog wat onduidelijk. Dus het effect op cardiovasculaire complicaties, dat moet nog worden onderzocht. En ook met de prijs, ik heb het even opgezocht, kost ongeveer 1500 euro per jaar. Dus best wel meer dan een sportschoolabonnement, laat maar zeggen.
Zeker.
Zeggen zij van, nou, dat is nog te vroeg om daar in Nederland heel enthousiast over te worden.
Ja, en weet je iets over de redenen waarom het in Amerika wel wordt voorgeschreven? Op basis van welke studies?
Nee, ik denk wel op deze studies. Maar voor mij Amerika is het veel, qua registratie veel makkelijker.
Dus precies.
Voor mij moeten ze vooral een, moet ik even goed nadenken, voor mij is dat het niet inferieure middel is.
Ja.
Dat is een veel vrijere markt en ook veel makkelijker toegankelijk voor medicatie.
Ja.
Dus volgens mij is dat de belangrijkste reden. Weet jij er meer van?
Nou ja, nee. Maar als je nu naar deze studie kijkt, denk je ja, het werkt. Maar goed, je weet eigenlijk ook niks van de periode na 1,5 jaar. Dus er moet nog veel meer duidelijkheid over komen.
Ja,
zou ik in ieder geval patiënten nooit aanraden om te gebruiken.
Nee, het stuit me ook wel tegen de borst. Want we gaan nu weer, met een algemene opvatting die ik heb als huisarts, we gaan het nu weer heel erg medicaliseren.
Zeker, dat ook nog eens.
We moeten aan de voorkant een suikertax zou dan zinvoller zijn of het promoten van groente en fruit. Dat zijn natuurlijk dingen die we als samenleving anders moeten doen als we overgewicht willen tegengaan in plaats van aan het einde een middeltje geven.
Zeker. Nou ja, we moeten het gewoon niet voorschrijven.
Punt. Nou Lin, als ze naar ons luisteren, dan komt het wel goed.
Helemaal goed.
Zullen we nou door naar nieuwsitem 2?
Helemaal goed.
Die gaat over corticosteroïde-injecties bij schouderpijn. In de NAG-standaard schouderklachten wordt aangeraden om een corticosteroïde-injectie te overwegen bij aanhoudende schouderklachten als andere behandelingen geen effect hebben. De praktijk is echter weer barstig. 26% van de patiënten met een nieuwe episode van schouderpijn krijgt een corticosteroïde-injectie, waarvan de helft reeds tijdens het eerste consult. Leeftijd en eerdere schouderklachten zijn positief geassocieerd met het krijgen van een injectie. Dat blijkt uit een recent in Nederland uitgevoerd retrospectief cohortonderzoek.
Ja, in dit onderzoek bestond de onderzoekpopulatie uit 2 willekeurige steekproeven van elk 1000 volwassene patiënten die tussen 2012 en 2017 de huisarts bezochten vanwege een nieuwe episode van schouderpijn. Nou, in de eerste steekproef van 1000 patiënten waren er meer vrouwen dan mannen en waren ze gemiddeld 54 jaar en 31% had schouderklachten in de voorgeschiedenis. Nou, analyse van het huisartsinformatiedossier liet zien, binnen een jaar kreeg een kwart ongeveer corticosteroïde-injectie. Factoren die positief waren geassocieerd met de toediening van een corticosteroïde-injectie waren leeftijd van de patiënt en eerdere schouderklachten. En de tweede steekproef van 1000 patiënten die binnen 12 maanden na de diagnose de injectie kregen, bleek dat de huisarts bij de helft van deze patiënten de injectie al tijdens het eerste consult had toegediend.
Ja.
Nou, 34% van de patiënten uit deze steekproef kreeg meer dan 1 corticosteroïde-injectie gedurende de follow-up van 12 maanden. En er waren geen bijwerkingen geregistreerd, maar er was helaas geen informatie bekend over patiëntvoorkeuren of over de afwegingen van de huisarts om wel of geen injectie te geven. Nou, de resultaten van dit onderzoek lijken dus in tegenspraak met de aanbeveling vanuit de NAG-standaard over het gebruik van de injectie. In de standaard wordt namelijk de mogelijkheid van een corticosteroïde-injectie nadrukkelijk genoemd als er onvoldoende effect is van voorlichting, adviezen, analgetica of NSAID's.
Ja, ik heb daar ook wel eens in gezondigd. Het heeft ook vooral wel mee te maken met als mensen al 2-3 jaar geleden hetzelfde verhaal hebben gehad. Zeker als ze daar goed geholpen zijn, dan is het wel lastig om daar niet in mee te gaan. Jammer dat ze dat niet hebben gevraagd. Of het voor die helft van de mensen ook een eerste of een tweede of een derde episode was.
Ja. 30% had had schouderklachten in de voorgeschiedenis. Maar dan weet je ook niet of het dezelfde schouder is. Hè, of dat het de andere kant is. Nou ja, dus er zitten nog wel wat haken en ogen aan deze studie.
Ik denk dat dit artikel wel goed helpt om je te realiseren dat in je zoektocht om je patiënt zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen, dat je soms zelf al wat stappen in je stappenplan overslaat.
Zeker, ja. En ook dat je soms ook even meer tijd mag nemen.
Ja.
Om iets gewoon zelf te laten genezen. En ik vind ook altijd wel dat je, ja, dat in veel gevallen is het ook gewoon een overbelasting en is het ook goed dat mensen zich realiseren van, hé, ik doe iets verkeerd in mijn houding en daar kan een fysiotherapeut heel goed bij helpen om ook weer een recidief te voorkomen. Als je meteen de kop indrukt met een injectie, ja, dan gaan ze door en dan zit je daarna en krijg je daarna een recidief wel sneller. Heb ik het idee, maar dat is meer een persoonlijke visie erop.
Ja.
Nieuwsitem 3. Vrije toegang tot röntgendiagnostiek verbetert de doorlooptijd en de patiënttevredenheid op de huisartspost. Nou, huisartsenposten met ongelimiteerde toegang tot röntgendiagnostiek scoren beter op zowel de doorlooptijd van de patiënten als de patiënttevredenheid. Dit is de belangrijkste conclusie van een Nederlandse observationele studie onder patiënten met verdenking op een fractuur die werden verwezen voor aanvullende röntgendiagnostiek tijdens huisartsenposturen.
Ja. Daarbij hebben ze naar 657 patiënten op 6 huisartsenposten gekeken. En dat verdeeld in huisartsenposten met ongelimiteerde toegang. Met 3 met beperkt toegang en 1 zonder directe toegang tot röntgendiagnostiek.
En beperkt is dan dat je tussen bepaalde uren kan doorsturen.
Ja. Zo heb ik het wel begrepen. Ze vergeleken bij de gemiddelde doorlooptijd van de patiënten van het moment van consultatie totdat ze de vragenlijst over hun patiënttevredenheid hadden ingevuld. De doorlooptijd die was gemiddeld 99 minuten, met onderling best wel grote verschillen tussen de huisartsenposten. Zonder directe toegang tot röntgendiagnostiek duurde het 121 minuten. En met beperkte was het 86 minuten en ongelimiteerde toegang was het 90 minuten voordat ze weer buiten stonden na het invullen van de tevredenheidsonderzoek. Dat tevredenheidsonderzoek liet slechts geringe verschillen zien tussen de verschillende huisartsenposten. Waarbij ze de ongelimiteerde toegang wel ietsje prettig vonden. Maar in de titel wordt gezegd dat er een duidelijk positief effect was. Hier wordt het een beetje afgezwakt.
Ja, dat scheelt dus maar eigenlijk maar een half uur.
Ja, nou ja, dat is de tijd. En dat, of mensen dat ook als duidelijk een winst ervaren, dat was eigenlijk was geringer, dat was kleiner. Nou ja, dan zeggen ze van nou, het is eigenlijk wel fijn, want we merken wel dat op de drukte op de SEH, de verwijzing daar naartoe, dat daalt natuurlijk. Ja, als de huisartsen zelf kunnen oplossen, komen ze daar niet, verschijnen ze daar niet.
Mm-hmm.
En dat het wel een positief effect heeft op de doorlooptijd, wat jij ook al noemde, van 20 tot 30 minuten.
Ja.
Kanttekening, nou ja, dat vind ik geen kanttekening. De werkbelasting op de HAP neemt wel weer toe. Terwijl, nou, in het grotere geheel waarin we volgens mij als huisartsen al een paar jaar aan het discussiëren zijn hoe we die werkbelasting nou naar beneden kunnen krijgen, mm-hmm. vind ik dit nog niet echt een heel positief iets. Dus ja, het helpt als je meer service aanbiedt, dan zijn mensen, dan gaat het sneller en zijn mensen er wat tevreden over. Ja, punt. Of het nou wenselijk is voor de huisartsen, vraag ik me af. Zullen we naar het volgende artikel?
Ja.
Nieuwsitem 4. Extra vitamine C lijkt behandeling van ijzergebreksanemie niet te helpen. In de NAG standaard anemie wordt geadviseerd om ferrofumeraat gelijktijdig met vitamine C in te nemen, omdat dit de resorptie van ijzer bevordert door het zure milieu. Een recent RCT trekt dit advies in twijfel. Volgens het onderzoek is er geen verschil in de hemoglobinegehalte bij het toevoegen van vitamine C. Vertel meer, Lin.
Nou, extra vitamine C zou volgens onze richtlijnen de opname van ijzer bevorderen. En nou ja, de behandeling van ijzergebreksanemie is ten goede komen. In dit zover bekend enige gecontroleerde onderzoek in een universiteitsziekenhuis in Shanghai is gekeken of vitamine C inderdaad van toegevoegde waarde is bij de behandeling van ijzergebreksanemie. Tussen 2016 en 2018 zijn er 440 volwassenen met ijzergebreksanemie gerandomiseerd. De interventiegroep kreeg ijzer 300 dagen 100 milligram met vitamine C 600 milligram per dag. De controlegroep kreeg ijzersuppletie zonder vitamine C. Beide groepen hadden dus evenveel patiënten. 97% was vrouw, gemiddeld 38 jaar. En ze hadden gemiddeld een HB van 5,5 millimol per liter. Nou, de helft van hen had een milde anemie, dus boven de 5,6 millimol. Ongeveer 42% een matige anemie. En 9% had een ernstige anemie onder de 3,7 millimol per liter. Meestal kwam het door... Ja, dat is wel laag, hè?
Ja.
Meestal kwam het door menorragie, 92%. En 2% door een bloeding uit een hemorroïd. En een vegetarisch dieet in 1,6% van de gevallen. Wat ook belangrijk is, is dat alleen de betrokken artsen waren geblindeerd voor de behandeling. Dus de patiënten kregen geen placebo. Nou, de interventiegroep liet na 2 weken een gemiddelde HB-stijging zien van 1,24 millimol. Ten opzichte van 1,14 in de controlegroep. Mm-hmm. En dat verschil was niet significant. Ook na 4, 6 en 8 weken was er geen klinisch relevant of een significant verschil. Nou, het maximale verschil van vitamine C was dan 0,14 millimol op 4 weken. Nou, dat is natuurlijk niks.
Nee.
Belangrijk is dat de mogelijke invloed van de voeding niet is meegenomen. En ook wordt mogelijk effect van vitamine C bij ernstige anemie niet beschreven.
Mm-hmm.
Nou, concluderend is het dus mogelijk dat we op basis van dit onderzoek geen vitamine C meer moeten adviseren bij de behandeling van ijzergebreksanemie.
Ja, wordt steeds makkelijker.
Ja.
Dat is natuurlijk wel nog de oude dosering. Hè? We zaten al op die 2 keer per week. Dat bleek ook, we hoefden ook al minder te doseren.
Maar wat ik wel jammer vind, is dat ze geen placebo hebben gegeven aan de controlegroep. Want je kan toch, ja, je weet natuurlijk waar dit onderzoek over gaat. En je weet ook dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk het effect van die vitamine C. Dat je toch denkt, ja, hebben die mensen in de controlegroep niet toch ook nog wel wat meer sinaasappelsap en dat soort dingen. Hebben ze dat niet meer gegeten en kan je het effect daardoor ook minder goed meten?
Ja, voor mij, en noemden ze toch als tekortkoming, dat ze de verschillen in voeding hadden ze niet meegenomen.
Nee, precies. Dus daar kijken ze dan helemaal niet naar.
Nee.
Dat is natuurlijk ook heel moeilijk.
Nou, ik denk dat je het moeilijker langs de medisch-ethische commissie krijgt als je zegt, we gaan ook een paar mensen met bekende anemie niet behandelen. Kan wel.
Nee. Ik bedoel een placebo vitamine C-pil.
Oh, zo.
Dus je behandelt ze allebei voor een ijzergebreksanemie. En dan de ene groep krijgt vitamine C en de ander krijgt niks. Dus dat vind ik een groot nadeel van de studie.
Ja, klopt.
Maar goed, wie weet wordt dit nog een grotere studie, want 440 patiënten is natuurlijk ook niet enorm groot. Is het niet maar iets wat ik met heel veel overtuiging ga vertellen bij het starten van de ijzersuppletie.
Gewetensvraag, deed je dat wel dan?
Ik deed dat wel, ja.
Oh. Okay.
Ja, want als je gaat kijken, wat de apotheek geeft ook die adviezen mee hoor.
Dan loop ik al op de onderzoeksresultaten vooruit. Want ik
precies, jij wist het gewoon al.
Ik wist het gewoon al. En dan zo hopen dat mijn apotheek het wel oppikt.
Ja, precies. Nou. Nieuws item 5. 1 op de 5 mensen met symptomen zocht geen medische hulp tijdens de eerste fase van COVID-19. Nou, tijdens de COVID-pandemie zijn veel zorgafspraken afgezegd door hulpverleners. Maar het is onduidelijk in hoeverre mensen met symptomen zelf actief zorg hebben gemeden. Een grote Rotterdamse populatiestudie laat zien dat vooral kwetsbare patiënten later of geen hulp zochten tijdens de eerste weken van de pandemie. 1 op de 3 zorgmeiders had klachten die kunnen wijzen op ernstige acute aandoeningen. Een gerichte aandacht en instructies voor deze groep is dus belangrijk.
Wat ze hebben gedaan is mensen gevraagd een vragenlijst in te sturen. Het heette van de Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek, Ergo-studie.
Ja.
En daarin een algemene gezondheid, leefstijl en zorggebruik tijdens de pandemie aan te geven. Dat is gedaan tussen april en juli 2020. 5.500 deelnemers gevraagd met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Van die mensen heeft 73% de vragenlijst teruggestuurd. En hiervan gaf 20,2% aan dat ze symptomen hadden waarvoor ze geen medische hulp hebben gezocht. Dat gaat dan over, nou, er waren een heleboel klachten natuurlijk, maar een derde.
Dus een derde van die 20%.
Een derde van die 20% had ook klachten die eigenlijk normaal, als je die op de huisartsenpost of op je praktijk hoort, wel direct medische aandacht behoefden. Zoals krachtverlies in arm of been, pijn op de borst of moeite met praten.
Acute klachten dus.
Acute klachten, waar je denkt, nou, dat zouden we anders wel wat mee gedaan hebben. Vooral vrouwen, ouderen, lager opgeleide en kwetsbare patiënten, zoals mensen met een chronische ziekte of depressieve angstklachten, zochten minder vaak medische hulp. Ze zeggen ook wel, ja, hoewel dit onderzoek wel echt door vragenlijsten, onderzoek is altijd lastig, dus het kent wel echt beperkingen. Je hebt natuurlijk ontzettende selection bias op allerlei manieren.
Mm-hmm.
Maakte zich wel zorgen dat ze het toch wel vonden dat dat wel veel was.
Dat vind ik ook wel.
Ja, 20, nou ja. Ja, mijn belang is, dat kreeg ik niet goed uit die studie naar voren, is, je hebt geen controlegroep. Dus als je mensen buiten de pandemie vraagt, heb je gezondheidsklachten, heb je daarvoor geen medische hulp gezocht? Ja, hoeveel procent zou dat zijn? Dus in 2018 zullen er ook zoveel procent van de mensen zo gezondheidsklachten hebben als je ze ernaar vraagt waarvoor ze geen medische hulp hebben gezocht. Dus ik vind dat de link met de corona vind ik in dit onderzoek niet zo sterk. Wat ze wel naar voren brengen is wel natuurlijk dat 20% van de mensen medische klachten hebben. Dat is natuurlijk wel een goed punt.
Ja, maar de vraag is ook, was er heel direct gevraagd aan die mensen in die vragenlijst of het door de corona kwam, ja, door de pandemie?
Dat kreeg ik er niet goed uit.
Nee.
En dat is ook bijna een onmogelijke vraag om te beantwoorden. Weet je toch niet? Je weet toch niet of je 2 jaar geleden was je dan wel naar de dokter gaan met diezelfde pijn- en borstklachten en ga je nu vanwege de pandemie?
Nee, dat is moeilijk, maar het geeft misschien wel een indicatie of mensen er, ja.
Ja, lijkt me ook een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Is ook zo. Het is super moeilijk. En het is ook allemaal retrospectief, dus dat, ja.
Wat dat voor gevolgen heeft gehad voor hun gezondheid, dat blijft onduidelijk. Dat willen ze in vervolgonderzoek gaan uitzoeken. Of het echt geleid heeft tot blijvende gezondheidsschade. Kanttekening die ze ook bij plaatsen, want ik noemde de kwetsbare groepen. Daar vielen migranten in dit geval niet onder, omdat die 5.500 Rotterdammers vooral een Nederlandse achtergrond hadden. Dus daar konden ze eigenlijk niet zoveel over zeggen.
Nee. Okay.
En ze zeggen, ja, de bevindingen uit deze studie onderstrepen gewoon het belang van de toegankelijkheid van de eerste lijns zorg. Met of zonder lockdown.
Ja.
Met specifieke aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Zullen we naar het volgende nieuwsitem melden?
Nieuwsitem 6.
Er is redelijk bewijs dat niet geïnhaleerde cannabis en cannabinoïden, het mooie galgiewoord, patiënten met chronische pijn iets kan helpen. Vergeleken met placebo geeft cannabis een geringe vermindering van de pijn en enige verbetering van het lichamelijk functioneren en de slaapkwaliteit. Dat blijkt uit een nieuw systematisch literatuuroverzicht.
Ja, dit komt uit de BMJ en dit artikel, of de auteurs eigenlijk, includeerde 32 RCT's met bijna 5200 patiënten met chronische pijn. Dat wil zeggen pijn langer dan 3 maanden. 28 van de 32 onderzoeken betroffen niet-oncologische pijn. Nou, die gemiddelde score van op de VAS was 6,1. Gemiddelde leeftijd was 53 jaar. Gemiddelde follow-up was 50 dagen. In 30 onderzoeken van de 32 gebruikten patiënten cannabis oraal en in 2 onderzoeken topicaal. Bij gebruik van cannabis had een iets groter percentage patiënten een klinisch significante pijnreductie dan bij een placebopil. Dus 62% versus 52%. En er was ook een zeer klein positief effect op lichamelijk functioneren en slaapkwaliteit. Nou, het was allemaal heel klein, maar wel klinisch significant. En er was geen significant verschil in emotioneel en sociaal functioneren. En in de cannabisgroepen was er wel een kleine toename in cognitieve beperking, misselijkheid, braken, slaperigheid en aandachtsproblemen. En duizeligheid leek met name toe te nemen bij gebruik langer dan 3 maanden.
Flinke bijwerking.
Een flinke bijwerking, enorm. Ja. Nou, hoewel alle vormen van chronische pijn waren samengevoegd, lieten subanalyses geen verschil zien tussen de pijnsoorten. Dat wil zeggen dus neuropathische pijn versus niet-neuropathische pijn of kankergerelateerde pijn en niet-kankergerelateerde pijn. En de auteurs konden geen uitspraak doen over welke vorm van medische cannabis het meest effectief is. Nou, 21 van de 32 onderzoeken werden gesponsord door de industrie. Dat is ook wel goed om te weten.
Ja.
Nou, in de praktijkaanbeveling en de argumenten die de auteurs aandragen is hiermee... Nou, ruimte voor het proefgebruik van orale cannabis bij therapieresistente chronische pijn en ook bij patiënten met musculoskeletale klachten. Nou, belangrijk hierbij zijn goede voorlichting over de voor- en nadelen en het afraden van zelf, met name geïnhaleerde zelfmedicatie en het gelijktijdig gebruik van andere verdovende middelen. Nou ja, gezien de klinisch minimale effecten is het eigenlijk de vraag of deze review voldoende reden is om de terughoudende adviezen van het NAG-standpunt cannabis te herzien.
Ja.
Wat vind jij?
Nou, het doet me denken aan, ik ben nu die serie Dopestick aan het kijken. Dat is wel een aanrader ook voor onze luisteraars. Het gaat over de hele Oxycontin verhaal. En de Sackler family en hoe dat gepusht werd. En een van de dingen die ze hebben gedaan is op die VAS-score. Ik denk niet dat ze het geïntroduceerd hebben, maar ze hebben het wel heel gepromoot. Het is gewoon een heel klein resultaat. Alleen je hebt dan een meetbaar resultaat. En daar koppelen ze dan meteen een hele medicatie aan vast. En ik vind dat een veel te grote stap.
Mm-hmm.
En voor mij hebben we een eerdere podcast daar ook wel ook over gehad. Dat elke keer is er het significante resultaat van 1 puntje daling of stijging op zo'n VAS-score. Dat is dan 21 studies gesponsord zijn van de 32. Ik vind dat je dat ook moet verdisconteren. En dat je dan is waarschijnlijk je effect nog iets kleiner dan je nu vindt. Nou, wat nemen we mee uit deze nieuwsartikelen?
Ja, semaglutide, dat vind ik wel gewoon goed om te weten. Niet dat ik er nou direct iets mee ga doen in de praktijk. Maar dat eigenlijk gewoon nog niet geschikt is. Je hoort er natuurlijk wel over dat dat voor niet-diabetes ook geregistreerd is. Maar nu weten we echt dat het gewoon... Na 1,5 jaar weten we eigenlijk niks over de effecten ervan.
Nee.
Dus dan dat vond ik een interessante. En de vitamine C vond ik leuk.
Ja, dat vond ik ook leuk. En ik vond ook toch wel eens even... Misschien iets meer minder mensen met de eerste keer al een injectie in de schouder zetten.
Ja, dat is goed om
ook. Dat is bij mij ook nog ruimte voor verbetering.
Nou, wat een zelfreflectie heb
je. Het is zeldzaam.
Nou, dat is een hele goede eigenschap voor een goede huisarts.
Dankjewel. Ja. Nou, op deze mooie woorden Het was wel zo even voor vandaag, beste luisteraars.
Ja, volgende maand zijn Tessa en ik er. En
dan, kijken we naar uit.
Spreken wij elkaar gauw weer.
Daarin.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.